Goedemorgen. Gezegende Sabbat. Het is een tijdje geleden dat ik hier voor het laatst was geweest. En het was toen...
Te lang geleden.
En het was zegenrijk. En ik weet, en ik ben ervan overtuigd, dat niet alleen de overdenking, maar ook straks de studie met elkaar een zegenrijke tijd zal zijn. Iets over datgene wat er vanmiddag gaat gebeuren. Vanmiddag heeft als titel het thema: kun je nog groeien in de eindtijd? We geloven dat we leven vlak voor het moment dat Jezus terugkomt. En voor velen beschouwt het als een moeilijke tijd of een tijd waarin de kerken niet meer kunnen groeien. Nou, we zullen zien aan de hand van de geschiedenis en de profetie 7 lessen waarbij we wel kunnen groeien. En na vanmiddag dan zullen deze 7 onderwerpen in uw hoofd, ja, als het ware gegrift zijn. Deze sabbatmorgen, deze overdenking, staat in het teken van: hoe moet je handelen in momenten van crisis? Want de wereld op dit moment is in crisis. Misschien heeft u wel gehoord van de milieucrisis. Of het geldcrisis. In sommige delen van de wereld is er een voedselcrisis. In verschillende gezinnen is er een familie- of een gezinscrisis. Het lijkt wel overal waar je naartoe gaat en met wie je allemaal spreekt, iedereen is in crisis. En weet u, niemand wil leven in crisis. Niemand wil leven in angst en terreur. Dus de mensen gaan op zoek naar iemand die hen kan helpen uit de crisis. En ik weet niet of u naar het nieuws heeft gekeken de afgelopen dagen, maar op dit moment zijn er mensen aan het praten in Parijs over de milieucrisis. En deze mensen zeggen dat het antwoord op de crisis is groen. Sommige mensen hebben het over de vluchtelingencrisis. Daar praten ze over in Brussel. En de mensen zeggen: de oplossing is grijs. Meer hekken. Mensen tegenhouden. Sommige mensen zijn bezig met hun familiecrisis. En de oplossing is: we moeten gaan naar een psychiater of een psycholoog. We moeten gaan naar een deskundige. Want die zal ons helpen uit de crisis. Maar wij... wij als volgelingen van Christus weten hoe we moeten handelen ten tijde van crisis. Onze oplossing voor de crisis heeft een kleur. En het is rood. Onze oplossing voor de crisis kan je zien op een heuvel, op een berg. De Olijfberg. Onze oplossing voor de crisis is een persoon. Jezus Christus. De vraag is: hoe handelen wij? Juist wij die geloven in een Heer en Heiland die voor ons is opgestaan, op wie wij wachten voor de oplossing van de ultieme crisis. Waar gaan wij naartoe in die kleine momenten, in die zorgpunten van het leven waar we mee zitten? Weet u? Crisissen overkomen je altijd. Sommige crisissen kunt je voorkomen. Wil je niet in een hongercrisis geraken, dan moet je eten. Dus die crisis kan je oplossen als er tenminste eten is. Je kan ontkomen van de crisis van een ongezonde levensstijl. Hoe? Door je levensstijl aan te passen. Met andere woorden, wil je ontkomen aan een crisis, moet je je houden aan bepaalde adviezen en richtlijnen om niet in een crisis te komen. De mens belandt in een crisis. Waarom? Omdat de mens, zo kunnen we lezen in Genesis hoofdstuk 3, omdat de mens niet luisterde naar de woorden van onze Heer en Heiland. De mens zag een prachtig geschapen paradijs. Het was mooi. Het was perfect. Het was goed. Ze hoefden maar één ding niet te doen. En ze deden het toch. De mens belandde in een crisis. Wat was de oplossing voor de crisis? De mens wist het niet. De mens ging zich bedekken met vijgbladeren, Adam en Eva. Zodat de naaktheid niet zichtbaar was. Maar God? God in zijn liefde voor ons wil ons afhouden van de angst en terreur en de crisissen waar wij in belanden. Dus wat deed onze Heer in Heiland? Die zorgde dat er dieren werden geofferd, want de mens ging zich kleden met de vellen van de dieren. En wat deed de Heer nog meer? Hij deed een belofte. Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Hier, al in het derde hoofdstuk van de Bijbel, van Genesis, wordt aangekondigd dat de aanstichter van de crisis en de mens die mee zijn gegaan in de crisis, dat wil zeggen Satan, zijn gevangen engelen en de mensen die hebben geluisterd en willen vasthouden aan de wil van Satan, zullen worden verslagen. Weet u, die slang die ervoor zorgde dat er uiteindelijk crisis kwam op aarde, heeft zelfs crisis veroorzaakt in de hemel. We kunnen het lezen in Openbaring 12. In Openbaring 12 lezen we dat de draak, de slang, Lucifer, een aantal engelen ophitste. En zei van, weet je wat, die God moet je niet vertrouwen. Daar moet je niet oplossen, maar luisteren. Hij bracht twijfel en wantrouwen ten opzichte van de liefde van Christus. En waar geen liefde is, daar is angst, terreur, geweld en pijn. En in de Bijbel lezen we dat Michael en de engelen de strijd bonden tegen de engelen die niet wilden houden aan Gods gebod. En uiteindelijk werden een derde van de engelen uit de hemel geworpen, tezamen met Satan. Want waar liefde is, daar mag geen terreur zijn. En Michael, en wat we weten uit studie, Jezus zorgde ervoor dat liefde werd hersteld in de hemel. Maar ja, nu zitten we op aarde. Nu hebben we te maken met de mens die ongehoorzaam is geweest tegenover God en Satan heerst. Maar zoals we lezen uit Genesis 3 vers 15, niet voor lang. Hoe handelen in tijden van crisis? Wellicht kent u het verhaal uit Daniël 2 wel. In Daniël 2 kunnen we lezen over een grootse koning. Een machtige koning. Een heerser van over volken. Deze koning Nebukadnezar ging naar het land van Juda, verpletterde de stad Jeruzalem en nam bangelingen mee naar het land Babylon. En weet u? Op een dag krijgt deze koning een verschrikkelijke droom. Hij droomt van een groot beeld van allerlei metalen En je kunt je indenken, hij wordt wakker in zweet en paniek en zegt van, wat heb ik nu gedroomd? Het was angstaanjagend. Hij was in een crisis. Want hij wilde een uitleg hebben voor de droom en hij kon het niet verklaren. Hij kon het niet inzien. En weet u, deze Nebukadnezar zocht voor een oplossing op dezelfde manier zoals heel veel mensen oplossing zoeken voor de crisissen van hun leven. In de Bijbel lezen wij dat hij wetenschappers, mystici en politica heeft gevraagd aan zijn bed: kun je mij de droom vertellen? Kun je mij helpen uit de uitweg van mijn crisis? En de manier hoe Nebukadnezar vroeg om hulp is precies dezelfde zoals mensen vandaag de dag een oplossing zoeken voor hun problemen. Weten ze het niet, gaan ze naar wetenschappers. Weten ze het niet, dan vragen ze aan de politiek. Weten ze het niet, dan zoeken ze het bij vreemde geloven en mystici. Maar weet u, Nebukadnezar vroeg het aan deze lui en ze konden geen verklaring, geen uitleg, geen richting vinden voor de woorden en de dromen die Nebukadnezar had. En Nebukadnezar werd woedend. Als jullie mij niet gaan helpen, dan hak ik jullie allemaal uit de weg. Dus de mensen werden zeer bevreesd. Daniel, getrouw aan de geboden van God, vroeg: ik heb een oplossing. Maar niet ik, maar de Heer en Heiland heeft de oplossing. Hij bad, gaf God de eer en gaf uiteindelijk Nebukadnezar de uitleg van zijn visioen, zijn droom. En weet wat het mooie is? Ook al was de droom voor het koninkrijk van Nebukadnezar van Babylon niet gunstig, het zou namelijk worden opgevolgd door de Mede en de Perzen, hij gaf God de eer. Waarom? Hij kreeg antwoord op de vraag en de antwoord kwam van God. Jaren later, Belshazzar, opvolger van Nebukadnezar. En wat? Belshazzar die viert een feest met onderwerpen uit de tempel. Daniel hoofdstuk 5. En hij zit daar en hij viert feest. En ineens verschijnt er een hand op de muur die een tekst begint te schrijven. En Belshazzar wordt lijkbleek. Wat is dit? En wat doet hij? Hij vraagt de mystici. Hij vraagt degene die de goden van goud, zilver, steen en hout aanbidden voor een oplossing van zijn persoonlijke crisis. En die oplossing komt er niet. En nu verwijzen zelfs de wijzen, de mystici, de politica, naar iemand die wandelt met God. Daniel werd erbij geroepen. En Daniel zei tegen Belshazzar: luister, je weet hoe Nebukadnezar heeft geleefd en dat hij God uiteindelijk de eer gaf. Je hebt zijn voorbeeld gezien. Je hebt gehoord en gehoord hoe je moet handelen in crisis. Je hebt niet geluisterd. Dus, menne, tekel, Ufrasin. Dat is wat de hand schreef op de muur. Je bent gewogen en te licht bevonden. Waarom gewogen en te licht bevonden? Omdat je de kennis had om te handelen in crisis en de verkeerde dingen deed. Nu zijn wij als volgelingen van Jezus, als ijverige Bijbelstudenten, constant bezig met het woord om te ontdekken wat de Heer ons wil meegeven, zodat wij niet treurig raken, verdrietig raken, wanneer onheil en onrust en terreur ons overmand als de golven der zee. Wanneer dingen ons gebeuren, doen wij hetzelfde als Nebukadnezar? Doen wij hetzelfde als Belshazzar? Of doen wij zoals de Heere vraagt hoe we moeten handelen? Gaan we naar de wereld voor ons antwoord? Of zoeken we het bij de kleur rood, bij het kruis op het Olijfberg en bij onze Heer en Heiland? Haal je kennis, haal je vertrouwen, haal je standvastigheid bij Jezus. Amen. Het heeft geen zin om te zoeken naar een oplossing die alleen Jezus je daadwerkelijk kan bieden. Amen. Was een moment in het leven van Jezus hier op aarde. En Jezus wist dat zijn tijd nabij was gekomen. Jezus zou namelijk gearresteerd worden. En hij ging met zijn discipelen, de 11, want Judas was inmiddels weg. Hij ging met de 11 discipelen bidden in het hof van Gethsemane. En op momenten van crisis waar Jezus op zich in bevond, wat deed Jezus? Hij bad tot 3 maal toe tot de Vader. En Jezus had gehoopt dat zijn overgebleven discipelen met hem mee zouden bidden. En hij vroeg aan hen: waarom zitten jullie niet bij me? Waarom bidden jullie niet bij me? In momenten van crisis. Soms zijn er mensen in onze geloofsgemeenschap, in onze omgeving, die bevinden zich in momenten van crisis. En die zouden hopen, bidden en wensen dat er iemand bij hun zou zijn en samen zou bidden en samen uit de Bijbel zou zeggen om in momenten van crisis staande te blijven. En mensen zeggen: waar is de rest? Als er mensen zijn in deze gemeenschap of in onze familie, wees hun dicht nabij. Bid met ze. Praat met ze. Bemoedig ze. Want in tijden van crisis, hoe moet je handelen? Wijzen. Blijven wijzen. Blijven wijzen naar Christus. Judas verraadde Jezus door middel van een kus. De legers kwamen aan en arresteerden Jezus. En wat deden de discipelen? Ze waren overmand door angst en door terreur. En wat doe je als je wordt overmand door angst en terreur? We kennen de beelden uit Parijs en uit Mali en bij Beirut en op andere plekken op de wereld. Ze rennen alle kanten op. Later, toen de discipelen zich beseften, nadat Jezus opgevaren naar de hemel, dat ze bij elkaar moesten komen en samen moesten bidden en samen met elkaar moesten praten over het geloof wat ze hadden in Jezus. Na die tijd maakte het de discipelen niet uit wat hun zou overkomen. Want ze hadden de liefde ontdekt, de liefde vastgehouden. Eeuwige liefde laat je niet los. Ondanks de terreur waar we in leven. Een aantal weken geleden, misschien heeft u het wel gehoord, de Adventkerk heeft een groot ziekenhuis in Loma Linda. Veel mensen weten niet waar Loma Linda ligt. Maar Loma Linda ligt in San Bernardino. En in San Bernardino, ongeveer op 3 kilometer afstand, was er een schietpartij. En tijdens de schietpartij was er een waarschuwing in het medisch complex. En niemand mocht erin en eruit. En ze waren bezig om de gewonden en de slachtoffers te kunnen ontvangen. Veel mensen zeggen: terreur en angst komt niet in mijn buurt. Maar dat weten we niet. angst en terreur is er overal zolang de zonde regeert in deze wereld. Het is een crisis. De enige uitweg uit de crisis, de kleur is rood. Het is op een kruis en zijn naam is Jezus Christus. Of zijn we hem vergeten? In de Bijbel lezen we over een tijd dat de volk van Israël leefde in crisis. Er was een crisis in het volk van Israël nadat Jozef in eerste instantie koning werd. En er was dan die hongersnood. En vele mensen kwamen naar Egypte toe om een uitweg te vinden uit de crisis. En toen dachten wij zelf van, nou, het is fijn wonen in Egypte. Mooie stempels, mooie gebouwen. Ik kan hier goed toeven met mijn familie. Net zoals wij dat hebben. Ik ben hier in Amsterdam. Ik heb de winkelcentra op de hoek. Ik hoef niet ver te fietsen om mijn boodschappen te doen. Ik ben, bij wijze van spreken, op het paradijs op aard. Totdat het volk van Israël niet zo fijn meer werd gevonden door de Egyptenaren. Ze worden talrijk. Ze gaan ons overheersen. Wat moeten we met een vreemd volk in ons geboorteland? En ze maakten het de Israëlieten zwaar. Net zoals we dat hebben in de wereld van vandaag. Daar heb je die gelovigen, daar heb je ze met die Bijbel en daar blijven ze maar over praten. Ze worden te talrijk, ze moeten hun monden maar dicht houden, stop ze maar in de huiskamers, maar wij willen ze niet meer zien en ze maken de lasten voor de gelovigen zwaar. Het wordt steeds moeilijker in deze tijd om te getuigen van je geloof in Jezus Christus. Ga maar naar het internet op en lees maar een willekeurig bericht en je ziet de stroom aan verwensingen aan gelovigen die willen vasthouden aan de Bijbel. Het is verschrikkelijk. En terreur overkwam de Israëlieten. Kinderen werden gedood. Ze mochten niet totaalrijk worden. En later kwam er een farao en die zette ze aan dwangarbeid. En het leven werd zwaar. En wat was de oplossing voor de crisis? Heer, help ons! En we lezen in de Bijbel dat de Heer de woorden en de gebeden van de Israëlieten heeft gehoord. De Heere zegt tegen Mozes: ik heb zelf het gekerm gehoord over de Israëlieten die de Egyptenaren voor zich hebben laten werken. En ik heb hen aan mijn verbond gedacht. En de Heer zegt tegen Mozes: zeg tegen de Israëlieten het volgende. Ik ben de Heere, ik zal u uitleiden van onder het dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit de slavernij en ik zal u doen verlossen en door uitgestrekte arm en zware straf gerichten. Als de wereld het niet ziet, blijven wij bidden. Als je de oplossing niet ziet, blijf op de Heere vertrouwen, ook al is het zwaar. En dan zegt de Heer, Mozes en Aaron, breng een simpele boodschap. Wij zouden denken, als je zou denken in de denkwijze van deze tijd, wij gaan een ronde tafelconferentie beginnen met farao. We halen de wijzen, we halen iedereen bij elkaar. We gaan à la Parijs 2-3 weken bij elkaar zitten. En we gaan bedenken hoe we op een goede manier, economisch aangeduid, zodat de piramide gebouwd kunnen blijven worden, dat toch het volk van Israël een aparte status krijgt. Nee. De boodschap van Mozes was duidelijk. Ga naar farao en zeg, laat mijn volk gaan. Niks ingewikkelde conferentie of bijeenkomst of wat dan ook. Simpele boodschap. Vaak denken wij dat als wij mensen willen bereiken met de boodschap, dat we zo'n verhaal moeten houden en dit moeten vertellen. Maar het is simpel. Geef je leven aan Jezus. Is er een probleem? Is er een crisis? De kleur is rood. Het is op een berg. En zijn naam is Jezus. Dus Mozes en Aaron, die stappen op Farao af en zeggen, laat het volk gaan. Zo heeft de Heer geboden. En wat doet Farao? Nee. En hoe reageert het volk? Mozes, Aaron, wie denken jullie dat je zijn? Had beter overlegd. Had beter nagedacht. Had in een ronde tafelconferentie gezeten. Had ontdekt hoe je op een zo goede manier Farao te vriend kan houden. Zodat wij niet moeten hoeven te werken. Want wat deed Farao? Je moet harder werken. Je krijgt minder bouwstoffen. Maar je moet wel dezelfde productie doen. En het volk ging klagen tegenover wie? Tegenover Mozes en de Heer die Mozes had gezonden. Net zoals vandaag. De dag. 3 kilometer van Loma Linda gebeurde er terreur. En wat zeggen de mensen? Zie je wel? Je bent Adventist en zelfs terreur overkomt jou. En wat is de reactie van de mensen? Oh ja, Heer, kijk nou, wij doen goed werk. Loma Linda helpen van ziekte en gewonden. En nu worden wij zoals overman ter terreur. Soms in je gezin, je bent staande voor je geloof. En mensen zeggen tegen jou, en jij gaat sabbat naar de kerk. Soms is het zo met voedsel, dat je wil eten. En dat je zegt, ik wil bepaalde dingen niet eten. En mensen lachen je uit. En zeg je van, oh Heer, nu maken mensen mij belachelijk. Hoe handelen wij ten tijde van crisis? Handelen we uit eigen belang of hebben wij een hoger doel? In Exodus 6, vers 6, geeft Mozes een uitleg. Geeft de Heer aan Mozes een uitleg hoe vertrouwen moet dient te werken. Wat de belofte is voor een volk in crisis. Hij zei tot Mozes, ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Dan zul je weten dat ik de Heere ben die u uitleidt onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Broeders en zusters, wij dienen te leren dat de uitweg uit zonde, de uitweg uit verdriet, de uitweg uit ellende is niet door onze eigen vernuftigheden, door onze eigen verstand, door onze eigen mooie woorden, maar dat die ligt in de gerechtigheid van onze Heer en Heiland, want de kleur is rood. Het was de derde dag uit een graf en zijn naam is Jezus. Want de belofte die de Heer en Heiland heeft voor een ieder die leeft in terreur is het volgende, vers 7 van Exodus 6. Ik zal je brengen naar een land waarvoor ik mijn hand opgegeven heb, dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Met andere woorden, beloofd heb. Ik zal je het in erfelijk bezit nemen. Met andere woorden, iedereen die erfgenaam is van Abraham, mag delen in die belofte als hij blijft bij Christus. Ik, de Heere. Het is ik, de Heere, de Heer van hemel en aarde, die ons het land wat ons is beloofd in bezit zal geven. En wat was de reactie van de Israëlieten? Nadat de Heere deze woorden aan Mozes had uitgesproken. Woorden van liefde, woorden van hoop. De Israëlieten, vers 8 van hoofdstuk 6. Die zuchten onder de dwangarbeid. Ze zagen niet de liefde voor onze Heer en Heiland. Wellicht zitten hier mensen in de zaal die zoiets hebben van, ja, broeder Jack, mooi verhaal. Mooi verhaal uit de Bijbel. Maar ik zit nog steeds in de ellende. Ik krijg geen baan omdat ik op Sabbat niet wil werken. Ik heb geen uitweg uit mijn problemen. Mijn kinderen komen niet meer naar kerk. Ik ben nog steeds in crisis. Ik zucht onder de ellende van de tijd. Maar Mozes? Mozes had geen angst. Mozes deed wat de Heer hem graag had. 3 keer ging hij daarna naar Farao. Laat mijn volk gaan, laat mijn volk gaan, laat mijn volk gaan. En er kwamen plagen. En die plagen kwamen ook over het volk van Israëlieten. De eerste 3. Nou, wat krijgen we nu? De ellende komt ook over ons. Kunnen wij wel vertrouwen in die Heer en Heiland? De volgende 6 plagen overkwamen alleen maar de Egyptenaren. Dus er waren best wel mensen die zeiden van, ha 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 ha, jij lekker wel, ik niet. En zo zijn heel veel mensen. Als de crisis mij niet direct krijgt van, kijk, ik heb een goed geloof, maar jij bent fout. Maar zo werkt de Heer niet. Want als we kijken naar de laatste plaag, zien we dat iedereen zou lijden onder de laatste plaag. Iedereen. Dat was de plaag van de dood van de eerstgeborenen. Iedereen zou lijden aan die plaag. Dat is als je de oplossing van de crisis zoekt bij wijzen, politica en mystici. Mensen die farao, mensen die de wijzen van farao geloofden, die pakten niet het lammetje en smeerden het bloed aan de deurposten van hun woning. De mensen die werden gered waren alle mensen die vertrouwen hadden in de boodschap van onze Heer en Heiland. En wat was die boodschap? De kleur is rood. Hij stierf voor ons aan het kruis. En zijn naam is Jezus Christus. Alleen die mensen. En dan zeg je, is dat een gemene God? Nee. Want hij bracht die boodschap van tevoren. Je had voorbereid kunnen zijn voor de crisis. Goed voorbeeld. Als jij een piloot bent, dan weet je dat er wel iets kan gebeuren aan je vliegtuig. Leert een piloot pas de oplossing van de crisis als hij midden in een crisis zit? Met andere woorden, hij zit in zijn Boeing 747-400 en er komt een turbulentie en de vliegtuig begint te schudden. Sommigen hebben het best wel meegemaakt. Denkt u dat hij dan achter zich pakt, een ordner pakt? En dan gaat kijken van, oh, dit moet ik doen ten tijde van crisis. Oh, ik moet de stuur recht houden. Nee, want dan is hij te laat. Ja. Wat doet een piloot? Die gaat in een cabine zitten bij het vliegveld. En gaat honderden uren trainen en trainen en trainen en trainen. Totdat hij weet hoe hij moet handelen in crisis. En als hij in crisis is, doet hij precies datgene wat nodig is om overeind te staan. Wij dienen nu te leren hoe we overeind dienen te staan wanneer crisis ons overkomt. En wij dienen andere mensen te vertellen wat te doen als men komt in momenten van crisis. Zeggen wij dan, kijk naar iemand die leiding geeft in een dorpje van Rome. Zeggen wij, kijk maar aan de oostkust van de Verenigde Staten. Daar is een wijze man, die heeft alle politieke problemen van deze wereld. Kijken wij in de Telegraaf of de AD op pagina 10 en kijken wat er staat bij een sterrenbeeld en de verwachting voor ons leven voor de komende dag? Of kijken wij naar een kruis, een leeg graf en de persoon die dienst doet aan de rechterhand Gods en zijn naam is Jezus Christus? In Matteüs 10... en in Lucas 21 wordt er gesproken in Matteüs 10 over de eerste evangelisatieactie. hè, waar de 12 discipelen hun eerste treden gingen doen met evangeliseren naar buiten toe. En dan zouden ze in allerlei problemen terecht kunnen komen. Ze zouden zelfs voor stedenhouders en voor rechters en voor wijzen en voor mystici kunnen worden geplaatst. En dan wordt er gezegd, maak je niet druk over wat je zult zeggen. In Lucas 21 staat hetzelfde over de eindtijd. He, we kunnen in tijden komen dat we worden in verdrukking komen en dat we komen voor momenten dat we staan voor rechters en wetstadhouders en mystici. En dan zegt de Bijbel, maak je niet druk waaraan je moet denken. Maak je niet druk. Want ik ga u ingeven wat u zult zeggen ten dien dagen. Wees niet bang. Waarom zou de Bijbel zeggen, wees niet bang? Omdat de mensen die worden bedoeld in die tekst, mensen zijn die blindelings hun vertrouwen zoeken in Jezus. In Openbaring 14 vind je onder andere mensen die het lam is Jezus Christus, die het lam volgen overal waar hij naartoe gaat. Overal. Gaat het lam door het woestijn, gaan zijn volgelingen door de woestijn. Gaat het lam over de zee, gaan de volgelingen over de zee. Ze volgen het lam overal. Ondanks terreur en ondanks alles gaan ze het lam volgen. De vraag is, hoe dienen wij te handelen ten tijde van crisis? Een van de oprichters van de Adventkerk, een mevrouw Ellen White, die schreef het volgende over welk advies je moet doen ten tijde van terreur. Dat vind je in het boek Last Days of het boekwerk Jezus Komt. De verschrikkelijke verslagen die we horen over moordpartijen en diefstal, van ongelukken en over daden van geweld, in die tijden moeten wij het verhaal vertellen dat het eind van al deze dingen nabij is. Nu, juist nu, moeten wij ons voorbereiden voor de komst van onze Heer en Heiland. Als je al die dingen ziet gebeuren, als je piloot bent en je weet van de weersverwachting van een piloot voordat hij gaat vliegen, die moet altijd de weersverwachting controleren op de reis die hij gaat maken. En je weet, als ik vlak bij Engeland kom, dan dreigt er turbulentie. Dan weet de piloot, ik moet voldoende brandstof hebben. Dan weet de piloot, ik moet mijn stuurknoppen goed vasthouden. Ik moet hem niet op automatische piloot zetten. Dat weet hij allemaal van tevoren. Zodat hij veilig, hij het vliegtuig en zijn passagiers kan leiden door de verwachte storm. Wij lezen de Bijbel. Wij kennen de profetie. Misschien niet alle facetten, maar we weten de profetie in grote lijnen. Zouden wij niet onze steurknuppel goed moeten vasthouden? Zouden wij niet voldoende olie moeten hebben in onze brandstoftank om veilig door de storm heen te gaan? Zouden wij niet moeten vertrouwen op de handleiding van onze Heer en Heiland? Veel mensen zijn bang voor de woorden die staan in Openbaring 13. In Openbaring 13 lezen we over kopen en niet verkopen. We lezen over dat heel de wereld het beest achterna loopt. En als je die dingen leest, denk je bij jezelf van, oh jee, wat een crisis gaat ons overmannen. En hoe kan het zijn dat zoveel mensen het beest en het beeld achterna lopen? Beste broeders en zusters, mensen die het beeld en het beest vol verwondering en verbazing achtervolgen, zijn mensen die nu geen vertrouwen hebben gehad in de kleur rood, in het lege graf en de Heer en Heiland die werk doet aan de rechterhand Gods. Alleen de liefde die Christus tentoonspreidt is liefde die ons staande houdt ten tijde
van terreur.
Het is namelijk zo dat Gods woord duidelijk zegt in 1 Johannes 4 vers 18. Perfecte liefde drijft de angst uit. Perfecte liefde. Laten we eens gaan nog een keer naar 1 Johannes 4 vers 18. Er is in de liefde geen vrees of angst of terreur of wanhoop of wantrouwen. Er is in de liefde. En dan hoor ik meteen maar zeggen, oh, dus de liefde voor mijn hond ook. Of de liefde voor mijn partner. Of de liefde voor mijn kinderen. Het zijn allemaal vormen van liefde. Maar ik heb het over de agape liefde. Het is de liefde die inhoudt opoffering. Jezus daad aan het kruis was agape liefde. Het was liefde. Hij gaf zijn leven zodat wij gevrijwaard kunnen worden van de crisis waarin wij leven. En Jezus zegt aan de hand van het schrijfsel van Johannes de apostel, er is in die liefde geen angst. Dus wil je een oplossing hebben voor de problemen waar je in leeft, moet je zoeken naar die liefde. Want volmaakte liefde drijft de vrees uit. Angst houdt immers straf in. Hey, we hebben net gezien dat mensen die niet die willen blijven veilig zijn bij de raad van de wijzen van het dorpje in Rome of daar aan de oostkust van Amerika in Washington zeggen, dat zijn de leiders. Die hebben de oplossingen. Die brengen ons een uitweg en die mensen die daar hun vertrouwen hebben gesteld, die volgen het beest overal waar het beest gaat. Maar we weten dat het beest geen oplossing brengt. Johannes zei, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Met andere woorden, de oplossing voor het probleem van de zondecrisis is Jezus. Als je houdt van Jezus, hoef je niet bang te zijn voor de loon van de zonde, de straf van de zonde, en die is de dood. Verder vers 18. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. En dat is in een tijd van angst en terreur, waarin we nu leven, een zeer aangrijpende tekst. Als je zo het tv aanzet en je kijkt naar RTL4 of de NOS of je krijgt 24 uur per dag naar CNN en je ziet alleen maar crisis op crisis op crisis op crisis en dan heb je allemaal van die wijze heren aan tafel die zitten en die hebben allemaal van ja, we moeten dit doen en we moeten dat doen en we moeten zus betalen en blablabla en ze zijn aan het praten en praten en praten en praten en mensen zitten achter hun tv en ze worden banger en banger en banger en banger en ze doen precies datgene wat er staat in Lucas 21 vers 26, 27, 28. Ze kijken naar de bulderen der zee en angst overmandt de volken. Ze worden bang. Ze worden bang. En wat zegt Jezus op de berg, de Olijfberg? Wanneer je al deze dingen ziet gebeuren, hef je hoofd omhoog. In het Engels is het mooi. Your redemption draws nigh. He, je verlossing is naderbij. Met andere woorden. Je zit in je vliegtuig. Met je handen aan het stuur. Je weet. Je hebt gestudeerd. Je hebt de weersverwachting gelezen. Je hebt je voorbereid. Je hebt voldoende olie. Je hebt je route uitgestippeld. Je hoeft niet te kijken achter in de kast wat je moet doen bij crisis. Want je weet hoe je moet vliegen. Je houdt je stuur op en je gaat door de storm. Maar je bent niet alleen, want je hebt vertrouwd op de woorden van studie daarvan tevoren. We zitten nu in tijden van terreur. En broeders en zusters, ik ben geen expert, maar wat we hebben gezien is niet het laatste. Het is maar het begin. En wat gaan we dan doen? Thuis zitten, in een hoekje, achter een doos, verstoppen. Oh, ik ga wel wachten in mijn huis, omdat de Heer weet ik het, want het is buiten zo gevaarlijk. En al die mensen buiten dan? Die dat antwoord niet weten, dat ze de oplossing moeten zoeken bij de Heer? Laten we dan die lekker in een soepje gaar koken? Nee. Wij hebben vertrouwen in Hem die dienst doet aan de rechterhand van Gods. Wij hebben vertrouwen in Hem omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom laten we Jezus niet los. En daardoor kunnen wij vol vertrouwen een wereld instappen, vol treuren en vol ellende, en tegen de mensen zeggen: weet je hoe jij moet handelen in tijden van crisis? De kleur is rood. Rood van het bloed van het Lam. De oplossing is hout. Het ruw houten kruis van Golgotha. En die Jezus leeft. En die komt er ook voor jou. Vraag is, zijn wij zo bang voor terreur dat we geen liefde meer kunnen tonen aan Christus? Zijn wij zo bravoer geworden dat ze zeggen van, het kwaad kan mij niet deren, totdat er ineens 3 kilometer van je huis, van Loma Linda, terreur naar erbij is gekomen en mensen ineens doods bang waren? Daniel, in zijn leven, aan het eind van zijn leven, kreeg een goede vriend, Kores. Ja, sorry, die wijzen, die mystici, die hebben me in de val laten strikken. Sorry, maar je moet mij aanbidden, niet je eigen God. Het is maar voor 1 dag. Daniel ging naar zijn huis. Hij ging knielen voor het raam en ging bidden overeenkomstig zijn gewoonte. En hij was te midden van crisis. Want hij wist, een ieder die zijn eigen God zou belijden, die wordt ter dood gebracht. Was hij bang? Nee. Want de kleur is rood. Hij werd gearresteerd. Hij moest in de leeuwenkuil. Was hij bang? Nee. Zijn vertrouwen was in zijn Heer en Heiland. En daar zit je, de hele nacht. En je bent beschermd. Ondanks dat het geweld je in de ogen aanstaren. Ik weet niet of u wel eens naar een dierentuin bent geweest. Maar een leeuw, in de tekenfilm zijn ze lief. Maar nu, op dit moment, zijn ze niet lief. En als je in een leeuwenkuil staat, of in een leeuwenkooi staat, is het niet zo dat ze de hele avond naar je zitten te kijken en denken van, goh, ik ben vegetariër, dus ik ga jou niet opeten. Dus te midden van gevaar stond Daniel. Net als nu, we te midden staan van een wereld vol zonde. En het is niet zo, omdat je nu je Christus bent geworden, dat de wereld ons niet zal aanvallen. Maar vertrouwen in God deed Daniel doen staan. Wat er ook mocht gebeuren. Wat mensen ook mogen zeggen over ons geloof in onze Heer en Heiland. Laat Jezus niet los. Want Hij is de enige oplossing voor de crisis. De enige. En u weet het verhaal. Hij werd uit de leeuwenkuil gehaald. En al die wijzen, al die politica, die werden in de leeuwenkuil geworpen. De mensen die de redding vinden, zijn niet mensen die uitgebreid praten in Parijs over de oplossing van de kleur groen. Het zijn niet mensen die uitgebreid praten in Brussel over hoe kunnen we hoge hekken oprichten. De oplossing voor alle problemen die er zijn. De oplossing voor de persoonlijke crisis in uw eigen gezin. Waarom uw kinderen misschien niet aan de kerk komen. Wanneer uw ouders misschien niet willen luisteren naar het woord van de Heer. Wanneer mensen in de supermarkt je negeren omdat je niet wil werken op Sabbat. Omdat je op je baan kwijtraakt. Omdat je niet wilt zeggen, omdat je wilt zeggen ik wil staan voor mijn Heer. En niet wil zeggen ik ga toch werken uit lijfsbehoud. De oplossing ligt niet bij de wereld. De oplossing ligt in het woord van God. Broeders en zusters, hoe moeten we handelen ten tijde van crisis? Het is tijd om onze hoop, onze vertrouwen en onze verlangens te stellen in Jezus Christus. Want Hij die liefde is, Hij verjaagt angst en terreur. En als we leven in die wetenschap, dan zullen we net als het volk van Israël ontsnappen uit de ellende van Egypte en gaan naar het land wat de Heere Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. En dat is het eeuwige land van melk en honing. Het land wat wij alle verwachten. Het land waar we naartoe streven. De stad waar we door binnen mogen wandelen. Het nieuwe Jeruzalem. Daar is geen angst. Daar is geen ziekte. Daar is geen terreur. Daar is liefde. En zijn naam is Jezus Christus. Amen.